Welkom bij Stichting Pijn Hoop. Onze podcasts gaan over hoe je kunt leven met chronische pijn. We willen graag hoop geven op een leven met chronische pijn waar je grip op hebt. Mijn naam is Wilma Heres.
Vandaag ga ik in gesprek met Dominique Stokman. Ze is hypnotherapeut in Voorthuizen. Hallo Dominique, welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja.
Trouwens, ik ben niet alleen hypnotherapeut, ik leid ook hypnotherapeuten op. Dus het is een beetje aan allebei de kanten van het spectrum, zeg maar.
Oh, dat is wel heel leuk, lijkt mij.
En dat doe ik trouwens ook in Voorthuizen, dus dat is dezelfde locatie.
Oké, ja. En kun je wat vertellen over hypnotherapie? Want ik denk dat het bij veel mensen niet bekend is.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Hypnotherapie is een therapievorm, een vorm van psychotherapie, waarbij je kan werken met allerlei soorten hulpvragen. En dat kan op emotioneel gebied zijn, het kan op sociaal gebied zijn, het kan ook op lichamelijk gebied zijn. En ja, het is eigenlijk een therapievorm waarbij je dieper kan werken met bepaalde hulpvragen, met bepaalde thema's, dan met zomaar elke andere therapievorm, zeg maar. En waarom is het nou diepgaander? Dat is omdat je ook echt werkt met het onbewuste. Dus je werkt met trans, en trans is een ander woord voor hypnose, vandaar ook de term hypnotherapie. Alleen we houden eigenlijk meer van het woord trans dan hypnose, omdat het anders toch een beetje vergelijkbaar wordt met toneelhypnose, zeg maar, waar mensen op tv bijvoorbeeld kennis mee hebben gemaakt. Maar dat is in wezen hetzelfde, hè? Trans of hypnose is eigenlijk hetzelfde, alleen het doel is anders. Wat er op tv is, is gewoon echt voor entertainment. En wat wij doen als hypnotherapeut is echt om een therapeutische verandering te bewerkstelligen.
Nou heb ik zelf hypnotherapie gehad in het verleden. En toen deed zij ook een trans, maar ik had niet echt het idee dat ik zoals op tv, dat je ziet dat je dan helemaal weg bent en niks meer weet of niet weet wat je doet. Ik had continu het idee dat ik er zelf wel was en dat ik ook wist wat ik deed.
Ja, klopt.
Is dat het verschil?
Dat is ook een verschil. Dus niet alleen het doel is dan anders, maar inderdaad ook de diepte van de trance is anders.
Ja.
En sowieso, zeg maar, de hypnotiseurs die op tv werken, die kiezen ook echt wel een beetje de mensen uit waarvan ze het idee hebben van die kunnen sowieso heel diep in trance. Ja. Daar hebben ze gewoon oog voor.
Ja.
Maar dat is een trance die ik in ieder geval in mijn praktijk liever niet gebruik. Want dan is de cliënt eigenlijk niet meer aanwezig. En het hele werkzame van werken met trans in een hypnotherapeutische setting is dat je juist de cliënt bewust maakt van een heleboel dingen. Dus alles wat eigenlijk onbewust aanwezig is in de ander.
Ja.
Hypnotherapie maakt je juist bewuster. En dan is het belangrijk dat er inderdaad een vorm van alertheid is. Anders is het gewoon een beetje roeren in een zwarte doos. Maar dan weet je eigenlijk nog niet wat nou de oplossingen zijn of de hulpbronnen.
Ja.
En als je dus werkt met een wat lichtere trans, dan is de cliënt er eigenlijk altijd bij. En kan dus eigenlijk aan de hand daarvan ook echt veranderingen doorvoeren in het leven daarna, zeg maar. Dus als er bepaalde inzichten zijn gekomen of bepaalde hulpbronnen of oplossingen zijn gekomen,
ja,
dan kunnen die ook echt toegepast worden daarna, zodat je er ook echt daarna ook nog profijt van hebt.
Ja, ja. En kun jij een voorbeeld noemen? Want je zei, je kan op allerlei gebied gebruikt worden. En je zei ook lichamelijk, maar kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, een van de meest bekende lichamelijke klachten waar je hypnotherapie goed voor kan gebruiken is prikkelbaar darmsyndroom. Dat is een syndroom waarbij mensen vaak last hebben van obstipatie of diarree, heel veel buikpijn. Je kan bijvoorbeeld ook last hebben van opgezwollen buik. En hypnotherapie is echt bewezen effectief voor deze groep mensen. We zijn al sinds de jaren 80 bezig. Warwell bijvoorbeeld in Manchester in Engeland heeft heel veel gepubliceerd hierover. En het is inmiddels zo wetenschappelijk bewezen dat het ook zelfs is opgenomen in de Nederlandse huisartsenrichtlijnen. Dat hypnotherapie een van de therapievormen is voor mensen met PDS. PDS is de afkorting. Maar bijvoorbeeld ook buikpijn bij kinderen, daar is het ook echt goed toepasbaar bij. Tolkklachten, oftewel alkklachten. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is bijna hetzelfde. Dat zijn klachten waarbij de klachten aanhouden, zeg maar. Dus eigenlijk chronische lichamelijke klachten, waarbij eigenlijk niet meer een acuut iets aanwezig is, wat pijnlijk is of wat iets doet, maar waarbij juist de klachten langer aanhouden. En ook dan is hypnotherapie ook echt heel effectief. En dan moet je denken aan klachten zoals fibromyalgie, migraine, rugpijn, nekpijn, whiplash. Weet je, dat soort
klachten. Ja, chronische pijn dus.
Ja.
Zoals wij allemaal hebben, tenminste bij pijn ook. Ja.
Ja, bij Stichting Pijnhoop zul je heel veel herkenningen hebben, denk ik, als ik dit
Ja.
zeg.
Ja, en ik ben door mijn neuroloog verwezen. Want die werkte samen met Esther Ribera als hypnotherapeut. En die zei, joh, ga eens naar Esther toe. En zo ben ik bij haar gekomen.
Leuk. Ja, Esther is een hele bekende van mij.
Ja?
Ja, ik doe ook intervisie met haar, dus ik zie haar regelmatig. En ze is ook betrokken geweest bij de opleiding, hè, die ik dus ook verzorg voor om hypnotherapeuten op te leiden.
Ja.
Ja, dus zij werkt met Emiel Keuter. Ik denk dat je hem bedoelt.
Ja, die bedoel ik. Ja.
Ook hij geeft les bij ons op de opleiding, want hij is echt helemaal into hypnotherapie. Hij heeft echt als neuroloog heeft hij zoveel gezien dat hypnotherapie echt werkt, dat hij dat ook graag wil uitdragen naar patiënten en naar de wereld, zeg maar.
Oké, ik dacht dat hij op Aruba zat.
Ja, zit hij ook. Maar hij geeft dan op Aruba les aan ons. Dan staat hij om 3 uur 's nachts op. En
Wat
dan,
geweldig!
ja.
Oh, wat
Dus,
leuk! Ja, ik vond hem een geweldige neuroloog. Ik heb veel aan hem gehad.
Dat kan
Hij
ik me
heeft mij
voorstellen.
geleerd hoe ik weer een stuk verder met wandelen kon komen. Want ik moest steeds weer opnieuw beginnen, want dan had ik weer griep gehad en dan was ik weer 2 weken eruit. En dan moest ik weer beginnen. Dus ik had het idee dat ik het hele jaar hetzelfde wandelingetje probeerde te bereiken. En als ik het dan net bereikt had, dan gebeurde er weer wat, waardoor ik ziek was. En dan moest ik weer helemaal overnieuw beginnen. En toen heeft hij uitgelegd hoe ik het anders kon doen. En dan moest ik me een doel stellen over 5 jaar. Want dan kon ik namelijk naar mijn lichaam luisteren. Want anders wil je het snel bereiken, hè? Want ik ga door mijn grenzen. Dus dan zei hij, stel je je doel dat je over 5 jaar jouw hele wandeling kan. En dan moest ik eerst een stuk gaan lopen en dan kijken wat is dan dat ik echt heel erg moe ben. Nou, ik denk dat het bij mij een kwartier was of zo. En dan moest je op 2/3 daarvan beginnen. Dus dan begon ik op 10 minuten. En dan moest ik elke 3 weken er 1 minuut bij doen. Of 3 minuten. Nou, net dat ik dacht van nou, dit kan ik erbij hebben. Maar dan ging ik dus lopen, maar dan ging ik niet 1 week lopen, maar dan ging ik 3 weken die 10 minuten lopen. En daarna mocht ik pas wat bijdoen. En als ik dan merkte, nou, dit is te veel, dan moest ik terug. En als ik dacht van, nou, dit kan wel, dan ging ik dat weer 3 weken doen. En na die 3 weken ging ik er weer wat bij proberen te doen. En dat heb ik heel lang volgehouden. En ik ben nog niet op mijn. Ik ben nu wel bijna 5 jaar bezig, denk ik. 4,5 jaar. Maar ik ben er bijna.
Mooi hoor.
En het mooie van dit systeem is dat als je 2 weken ziek bent. Want ik was dan regelmatig dat ik er dan een poosje uit ben. Dan maakt niet uit. Je pakt hem zo weer op. Het is niet zo dat ik overnieuw hoef te beginnen.
Mooi.
Dus wat ik nu bereikt heb, ik heb nu een operatie aan mijn knie gehad. Maar ik hoef niet bang te zijn dat ik nou weer weken doe over dat ik er bijna ben. Want ik kan in een week kan ik dat er weer bij.
Ja, precies. Ja.
Ja, dus dat vond ik zo'n geweldige methode. Ja, heb ik heel veel aan gehad. Maar wat leuk dat hij bij jullie opleiding betrokken is. Ja. Ik heb zelf veel aan hypnotherapie gehad. Eigenlijk op 2 vlakken. Want ik ging gewoon in gesprek met Esther. En ik kon niet ontspannen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ontspanningsoefeningen heb ik een hekel aan. En dan moest je altijd bij je hoofd beginnen. En dan moest je iets aanspannen en weer ontspannen. Dan naar je schouders iets aanspannen en ontspannen. En ik dacht altijd, nou schiet nou eens op, wanneer ben ik bij mijn tenen? En anderen om me heen die vielen in slaap. En ik lag daar nooit lekker. En ik dacht alleen maar schiet eens op. En toen kwam ik bij Esther. En toen zei Esther, oh, maar dan gaan we iets heel anders doen. En die heeft toen, heeft ze ook voor me opgenomen later. En naar me gestuurd. Dan kon ik het thuis doen, als huiswerk zal ik maar zeggen. Dat ik langs het strand liep. Dat ik naar beneden ging en dat trap af ging. En dat ik langs het strand liep. En dat ik een schelp opraap. En dat ik naar de zee kijk. Dat ik met mijn voeten in het water ben en dat een vogel voor me stopt en dat ik daarop kan en dat ik dan kan vliegen naar waar ik wil. En nou, dan ben ik waar ik wil en daar kan ik nieuwe inspiratie op doen en dan kom ik weer terug. Maar dan kon ik geweldig ontspannen en dat kwam omdat ik me dan niet verveel. Misschien is het dat, ik weet het niet. Maar ik volg het en ik doe alles wat zij zegt in mijn hoofd. Ja, en dat werkte. En ik heb nog een hekel aan ontspannen, maar ik gebruik van mindfulness de bodyscan. Dan weet ik wanneer ik moet ontspannen en dat ik rust moet houden of niet. Maar als ik dan erg veel pijn heb, dan doe ik die van Esther. En dan kan ik ontspannen. En dat scheelt heel veel in de pijn. Ja.
Dat begrijp ik, ja. Ja, het is een van onze methodes, hè, die we inzetten bij chronische pijn of bij inderdaad lichamelijke klachten. Een visualisatie heet dat dan.
Ja.
En die kan je inderdaad helemaal zo maken dat, ja, dat het ook echt op jou is afgestemd. Dat jij inderdaad op jouw manier profijt van hebt. Zeg maar, deze visualisatie hoeft niet per se ook nog te werken voor een ander. Hè? Waarschijnlijk heeft Esther het helemaal op jou geschreven, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, dat vond ik echt heel bijzonder. En wat ze ook deed, en dat ik had nogal moeite met mijn jeugd. En dan met name met mijn moeder. En ik was boos op dat moment op mijn moeder. Ze was inmiddels overleden, dus ik had ook de ruimte om boos te zijn op mijn moeder. En toen merkte Esther dat ik daarmee zat. En die is toen een heel gesprek met mij begonnen. En toen is in zo'n trance kon ik dan mijn moeder uitnodigen op een plek waar ik dacht dat dat het beste zou zijn. Nou, mijn moeder hield heel erg van het bos en ik ook. Dus ik heb haar in een beukenbos uitgenodigd. En toen zag ik haar ook echt. Het was ook echt alsof zij daar stond. En dan mocht ik alle dingen waar ik last van had, die mijn moeder mij opgelegd had, gewoon teruggeven. Nou, dat vond ik zo bijzonder. Dus ik gaf het terug. Nou, mijn moeder nam het niet aan. En dan zei Esther, nou zet het maar voor haar neer. En zeg maar van, nou ja, dat past bij u, maar niet bij mij. Hè? Ik doe het anders vanaf nu en ik geef dit terug, want ik wil het niet. Ik kan er niks mee. En dat heb ik dus gedaan. En daarna zei ze, hoe reageert je moeder? Ik zeg, ja, ze staat er. Ze is aan de ene kant boos en aan de ene kant valt het mee. Maar mijn moeder had altijd twee kanten. Ze kon heel boos zijn, maar ze kon ook lief zijn. Nou, en toen waren we daarmee klaar. En toen zei Esther, nou, vraag maar of ze met je wil wandelen of niet. Nou, toen zijn wij gaan wandelen. En laat toch mijn moeder allerlei dingen tegen mij opeens gaan zeggen. Mijn moeder ging opeens met me praten. En allerlei dingen die ik wilde horen. En dan denk ik, ja, dat is dan misschien ook wel nep. Want het komt uit mijn hoofd. Ik wil dat horen of zo. Maar het voelde heel echt. En dat mijn moeder dus niet wilde dat ik daar zo last van had. En dat ze me juist wilde steunen, wat ze in mijn jeugd weinig gedaan heeft. Maar het was heel prettig. En daarna ben ik ook niet gelijk naar huis gegaan. Zei Esther ook. Esther zei, ga nog maar even op een bankje zitten. Nou, en ik heb de hele week, echt de hele week, het idee gehad dat ik de arm van mijn moeder om me heen had.
Wat fijn. Tenminste, klinkt fijn.
Ja, het was zo
Ja.
bijzonder. En sinds die tijd ben ik ook niet meer boos. En dat is natuurlijk heel prettig, want door die boosheid ben je natuurlijk ook wat geblokkeerd
Zeker. En gespannen waarschijnlijk.
en gespannen. En dat was weg.
Ja.
Dat vond ik heel, ja, dat heb ik heel erg fijn gevonden. En ik ging niet met die opzet daar naartoe om met haar over mijn moeder te praten. Ik ging er natuurlijk naartoe om met haar over mijn pijn te praten. Maar dit
Ja.
kwam er toevallig uit.
Ja, precies. En heeft het ook iets gedaan voor je pijn? Het feit dat je dit met je moeder hebt beleefd?
Ja, ik denk het wel, omdat ik, nou ja, wat jij zei, je bent er minder gespannen van. En als je minder boos bent steeds, dan ben je gewoon ook ontspannener. En dan sta je ook meer open voor je omgeving of zo, denk ik.
Ja.
Ja, ik weet
Ja,
niet hoe ik het uit moet leggen, maar.
je legt het heel goed uit. En sowieso, als je minder gespannen bent, ben je dus eigenlijk per definitie ontspannener. En hoe ontspannener je bent, hoe minder last je ook hebt van pijn. Tenminste, dat is echt een één-op-één. Dat zegt Emile Keuter altijd in onze lessen. Relaxatie is echt heel belangrijk voor pijnbeleving. Dus hoe meer je kan ontspannen, hoe meer je ook de pijn eigenlijk los kan laten. Of in ieder geval hè, dat het wat minder op de voorgrond staat.
Ja.
Dus inderdaad, ook werken met dingen die stress opleveren of die spanning opleveren, zoals bijvoorbeeld een relatie met je moeder, kan inderdaad heel effectief zijn, ook om mee te werken als je pijn hebt.
Ja, dat vond ik ook. En wat ze verder met me gedaan heeft, wat ik ook heel prettig vond en niet verwacht had dat ik dat zou kunnen. Oh ja, want dat wil ik ook nog wel even zeggen. Ik ben heel nuchter. Dus ik ging er echt heen. Wat moet ik nou met hypnotherapie? En dat lukt er nooit, want ik ben veel te nuchter. Nou ja, het is wel gelukt. Het is dus niet zo als op de tv. Dus ja, dan lukt het denk ik, omdat ik veel nuchterer ben, maar je bent in een trance. Maar ik kon het wel en het was dus fijn dat je er steeds zelf bij was. Want ik kon dus, met dat we daarmee bezig waren, kon ik steeds met Esther praten. En Esther praatte met mij terug. Dus je bent dan wel, zeg maar, ik was wel daar in die situatie met mijn moeder. Dan hoorde je Esther zeggen: zet er maar voor wat je kwijt wil. Dus je bent wel steeds in contact. Dus dat is heel iets anders dan die hypnose op tv. Dat is misschien voor de luisteraar goed om te weten.
Zeker. Nee,
Ja.
het is zo dat je eigenlijk continu in contact bent met de therapeut. De therapeut blijft bij je, om het zo maar te zeggen, hè. Ik bedoel, jij hebt wel de beleving, maar de therapeut is eigenlijk nog een beetje je ankertje met de buitenwereld. Om juist in die veiligheid juist makkelijker contact te kunnen maken met je binnenwereld.
Ja.
Dus ja.
Maar zo kwam dus ook mijn binnenwereld kwam er dus uit dat ik zo boos op mijn moeder was.
Ja.
Ja.
Maar dat heb je dus ontdekt in de trance.
Nou ja, ik wist wel dat ik boos was, maar niet dat ik zo boos was. En ook niet de dingen die ik nu voor haar neergezet heb, daar was ik me niet zo bewust van. Snap je? Ik was boos om haar, om de manier waarop ze met mij omging en wat ik moest doen. En... Maar de dingen die ik nu voor haar zette, waren hele andere dingen.
Precies. Ja, dat is vaak zo, dat je in trance eigenlijk pas echt merkt waar gaat het nou echt om. Dat is eigenlijk niet wat je met je denkende hoofd, zeg maar, continu scherp kan hebben.
Nee.
Het hoofd gaat sowieso een stuk trager dan onze
Ja.
binnenwereld.
Ja.
Inderdaad, als je in trance bent, dan is het veel makkelijker om contact te maken met datgene waar het nou echt om gaat. Wat
Ja.
echt pijn veroorzaakt of de lading heeft.
Ja. Wat ik ook met haar gedaan heb, en dat vond ik ook heel fijn, en had ik niet verwacht dat dat zou lukken. Ik vond toen ze het voorstelde echt van, nou, hoe kom je daarbij? Maar het werkte wel. Ik had erg veel pijn, of heb dat nog wel, maar het is minder geworden in de loop der jaren. Van mijn bil tot aan mijn tenen. En dat is onverklaarbaar. Ze hebben daar geen oorzaak voor kunnen vinden. En dat maakt het dat het moeilijk voor mij is om lang te zitten. En ik kan ook niet goed op een harde ondergrond zitten. Nou, en ik was bij haar en toen zei ze, moest ik naar die pijn toe gaan? Nou, als er één ding is wat je niet wil, is naar die pijn toe gaan. Dus dat vond ik heel moeilijk. En dan moest ik naar die pijn toe en dan moest ik een cirkel omheen trekken. Of nou ja, de rand aangeven, zal ik maar zeggen. Dat je goed wist waar de pijn allemaal zat. En een bepaalde vorm geven. En toen zei ze, dan moest ik naar mijn andere been gaan, waar het goed voelde. Waar ik geen pijn had. En dan moest ik proberen, en dan moest ik met ademen doen, moest ik proberen dat gevoel naar het pijngevoel te krijgen. Nou, dan had ik echt zoiets van, hoe kom je erbij? Maar dat heb ik dus wel gedaan, dat je met een adem in naar boven kreeg. Want je kon de pijn er ook uit laten lopen uiteindelijk. Dat je door ademen, bij het uitademen de pijn uit je been, uit mijn tenen liet lopen.
Ja, dat zijn pijntechnieken inderdaad.
Ja, dus ik moest dat goede gevoel op mijn pijnplek krijgen. En het lukte. En natuurlijk niet dat alle pijn weg was, maar de pijn was voor een heel groot stuk weg, veel minder.
Misschien een stuk draaglijker geworden.
Ja. Een heel stuk draaglijker. Dus nu doe ik wel, als ik een erge pijndag heb, dan doe ik dat. Want soms heb je dan zo'n pijn dat je echt helemaal niks kan. Hè? Dan zit je in je stoel en je kunt helemaal niks. Dan weet ik niet meer wat ik moet doen. En dan doe ik dat. En dan wordt het een heel stuk minder.
Mooi.
Ja, dus echt, ik heb daar veel aan gehad. Ja.
Precies. En dat is eigenlijk ook wat ik heel graag wil, is dat mijn cliënten ook inderdaad leren zelf het later ook nog toe te passen. Hè? Dus dat ze niet afhankelijk zijn van mij in de praktijk, zeg maar, maar dat ze inderdaad ook thuis zelf dit soort oefeningen kunnen doen.
Ja.
Dus mooi dat je dat inderdaad zo eigen hebt gemaakt.
Ja. Ja, dus ik heb er veel aan gehad. Ik vond het heel fijn. En het is ook helemaal niet een lange periode geweest. Ik heb helemaal niet heel veel behandelingen gehad. Ik denk 10 of zo. Dat denk ik. Dus, en daar kon ik toen al mee verder.
Mooi.
Ja.
Ja, het werkt snel, dat klopt. Ja, wat sommige mensen die hebben ook nog wel eens het idee dat het in één keer lukt. Dat is een belofte die ik nooit zou maken, omdat het ook heel erg afhangt van hoe een ander ermee, hoe het bij een ander ook aanslaat en hoe die ander ermee omgaat. Want 10 keer klinkt niet als heel veel als je echt hele chronische pijn hebt waar je veel last van hebt. Je hebt nu blijkbaar ook echt een aantal handvatten die je voor jezelf kan gebruiken. En ook fijn dat je toch ja, op verschillende manieren er ook aan gewerkt hebt, hè? Dus dat je ook verschillende technieken hebt gehad, zoals die visualisatie en dan dus nu ook die pijnveranderingstechniek.
Ja.
Dus,
Ja.
ja.
En dat vond ik heel fijn. Doe jij nog andere dingen voor mensen met chronische pijn? Kun jij een voorbeeld noemen wat jij doet?
Ik werk sowieso ook inderdaad met visualisaties, ook met ontspanningsoefeningen, dus dat komt overeen. Maar ook een stukje, toch wel echt een stukje verwerken ook van ja, traumatische dingen, zeg maar, hè? Dus als je bijvoorbeeld pijn hebt omdat je een ongeluk hebt gehad, ik zeg maar wat, hè? Dat is gewoon een
Ja.
voorbeeld. Dan zou je dus ook met de aandacht, dus in trance, naar dat moment kunnen gaan van het ongeluk, zodat je ook daar de lading van af kan halen. Dat is een voorbeeld.
Ja.
Maar dat is heel erg afhankelijk, want sommige cliënten hebben hele duidelijk aanwijzbare redenen dat de pijn ontstaan is. Bijvoorbeeld zo'n ongeluk of een operatie of iets dergelijks. En andere mensen, daarvoor is het wat minder duidelijk waar het door ontstaan is. Dus dan is het echt een beetje zoeken met elkaar van waar komt het vandaan. En dan is het echt heel erg kijken naar waar zit het voor deze cliënt. En dan kan je, ja, je kan van alles nog doen. Je kan werken met kijken in een spiegel bijvoorbeeld, hè? Dus hoe zie je eruit in een spiegel en waar zit de pijn dan? En hoe oogt de pijn? Wat doet de pijn? Hoe beweegt die? Of juist hoe statisch is die? Je kan bijvoorbeeld ook werken met een wensplaatje. Dat noemen we een wensplaatje, want dan laat je kijken naar wat iemand heel graag wil. Nou, dat is natuurlijk vaak hè, dat de pijn draaglijk is of dat bepaalde klachten wat minder worden. Dus dat geeft ook een stukje visie of een stukje toekomstbeeld waar je natuurlijk ook weer naartoe kan werken. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij net vertelde met het wandelen. Hè, dat je eigenlijk je beeld wat breder moet zetten naar 5 jaar. Want dan is het, ja, dan heb je een soort doel waar je naartoe werkt. En hoeft het niet allemaal juist nu te gebeuren. Dus dat is
Ja.
met een wensplaatje kan je dat ook heel mooi ontdekken. Waar je eigenlijk naartoe wil en wat je wil bereiken. Maar bijvoorbeeld ook werken met delen van je. Je kan je voorstellen dat jij als mens ook allerlei delen in je hebt die jou Wilma maken, zeg maar.
Ja.
Misschien een stukje perfectionisme, misschien een stukje verdriet over bepaalde dingen, maar misschien ook een stukje doorzettingsvermogen of een stukje. Nou ja, wijsheid of een stukje. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar iedereen heeft bepaalde delen in zich die belangrijk zijn. En bijvoorbeeld pijn is ook dan een deel, zeg maar. Hè? Of
Ja.
prikkelbaar darmsyndroom is de darm dan een deel. Dus zo kun je ook bijvoorbeeld in gesprek gaan met die delen en gewoon eens ontdekken van waarom ben je er? Hè? Wat is de intentie? Wat maakt dat het nodig is dat je in mijn leven bent? En zou het misschien zachter kunnen of zou het misschien anders kunnen? Of is het misschien nodig dat bijvoorbeeld het pijnlijke darmdeel, dat bijvoorbeeld gaat samenwerken met het wijze deel, ik zeg maar wat, hè? Dus dat ze zo een beetje elkaar kunnen helpen. Dus op die manier is het ook, ja, kun je dus ook heel goed werken met pijn.
Ja, ik begrijp dat je dus dan op die manier door die delen van je lichaam samen te laten werken of te zeggen, kun je ook wat zachter, dat je dus op die manier je pijn ook kunt dempen.
Ja, klopt.
Oh, dat is bijzonder, ja. Ja.
Ja, zo zijn er best wel een heleboel verschillende dingen. Ik noem nu een paar dingen, maar
Ja, ja.
we hebben wel meer in ons gereedschapskistje. Ja, dus heel breed inzetbaar. En dat vind ik dus het mooiste van hypnotherapie, dat je echt kan afstemmen op degene die tegenover je zit.
Ja.
Want, hè, want de ene persoon met pijn is niet hetzelfde als de andere persoon met pijn. Iedereen heeft een andere achtergrond, iedereen heeft een andere manier van omgaan met pijn bijvoorbeeld. Iedereen heeft ook nou ja, een andere achtergrond qua hoe er bijvoorbeeld vroeger geleerd werd om te gaan met pijn, om maar
Ja.
wat te noemen. Dat is het leuke van hypnotherapie, wat mij betreft, dat je echt heel erg afgestemd op de persoon die tegenover je zit kan werken en samen kan gaan ontdekken van oké, dit is voor jou dan hetgeen wat werkbaar en werkzaam is.
Ja, en wat voor jou gaat werken om de pijn te dempen.
Precies.
Ja.
En daar horen wel ook soms echt stukjes verwerking bij hoor. Want er zijn ook mensen die hebben toch pijn omdat ze bijvoorbeeld een stukje trauma hebben gehad. Hè? Omdat ze bijvoorbeeld in het verleden ook misschien wat mee hebben gemaakt op het gebied van grenzen overschrijden. Of dat ze in een machteloze situatie hebben gezeten bijvoorbeeld. Nou ja, dat weet je natuurlijk pas als je in gesprek gaat met die persoon. Maar op die manier dan kun je echt heel goed afstemmen op wat er is. En dat stukje. Als er dus inderdaad een stukje pijn onder de pijn zit, om dat ook te helpen verwerken.
Ja, nou, ik zie het ook als dat als je pijn hebt, chronische pijn hebt, dan draagt dat stukje trauma, dat draagt mee aan de heftigheid van de pijn. En als je dat kan oplossen, dan demp je je pijn. Want het hoeft niet te zijn dat die pijn alleen maar uit dat stukje trauma komt. Je kunt natuurlijk gewoon ook pijn hebben door, nou ja, ik noem maar wat, reuma of wat dan ook. Maar dat stukje trauma, dat versterkt het wel. Want je hele lichaam werkt natuurlijk, je geest en je lichaam werkt samen.
Precies. Ja. Ja, alles werkt dus samen. En inderdaad, hè, het lichamelijke, maar ook het mentale, maar ook bijvoorbeeld relaties met andere mensen hebben ook invloed op hoe je de pijn kan ervaren.
Ja.
Dus bij hypnotherapie kijken we zoveel mogelijk echt naar allerlei verschillende aspecten. Naar het sociale aspect, het emotionele aspect, mentaal, lichamelijk, misschien zelfs een stukje spiritueel aspect, hè. Voor sommigen is dat ook namelijk een heel belangrijk punt. Dus al die aspecten proberen we zoveel mogelijk eigenlijk weer in harmonie te brengen. En bij de een zit het wat meer daar, bij de ander zit het wat meer op een andere plek.
Ja.
Maar de bedoeling is dat het allemaal wat meer in harmonie raakt, zodat die pijn inderdaad gedempt kan worden, wat minder aanwezig hoeft te zijn.
Nou, ik denk dat we een heleboel hebben besproken over wat hypnotherapie kan doen bij chronische pijn. En dat het echt heel werkzaam kan zijn. Bedankt, Dominique. Fijn.
Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het leuk om over mijn vak te vertellen. Ik vind het gewoon een heel leuk vak. Ik maak elke dag weer bijzondere dingen mee en ik vind het leuk om op deze manier daar wat over uit te wisselen.
Ja, vond ik ook. Heel leuk. Tot ziens.
Ja, tot ziens.
Dit is alweer het einde van deze podcast van Stichting Pijnhoop. Voor meer informatie over Stichting Pijnhoop, kijk op www.pijn-hoop.nl.